Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Wij worden verzocht te zingen van Psalm 22 en daarvan het 12e vers. Gij die God vreest, gij alle prijst den Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mijn verdrukking wende, maar heeft verhoord, wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. Psalm 22 en daarvan het 12e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen het eerste boek van Samuel, het 18e hoofdstuk vanaf vers 15 tot en met 30, 1 Samuel 18, vanaf het 15e vers. Vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis, tweede gedeelte van artikel 34, dat gaat over van de heilige doop. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop, zonder dien immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd onzes levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat zij eens ontvangen hebben, en daarenboven verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen, dewelke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden op dezelfde belofte die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen, het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat ze geboren waren, offerende voor hen een lammeken, terwijl ook was het sacrament van Jezus Christus. Daarenboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. Wij lezen nu 1 Samuel 18 vanaf het 15e vers. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Derhalve zeide Saul tot David, zie, mijn grootste dochter Merab, die zal ik u tot een vrouw geven. Alleenlijk wees mij een dapper zoon en voer de krijg des Heren. Want Saul zeide dat mijn hand niet tegen hem zij, maar dat de hand der Filistijnen tegen hem zij. Doch David zeide tot Saul, wie ben ik en wat is mijn leven en mijn vaders huisgezin in Israël, dat ik des konings schoonzoon zou worden? Het geschiedde nu ten tijde als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zou. Zo is zij aan Adriel, den Meholatiet, ter vrouw gegeven. Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Toen dat Saul te kennen gegeven werd, zo was die zaak recht in zijn ogen. En Saul zeide, ik zal haar aan hem geven, dat zij hem ten valstrik zei, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Daarom zeide Saul tot David, met de andere zult gij heden mijn schoonzoon worden. En Saul gebood zijn knechten, spreek met David in het heimelijk, zeggende, zie, de koning heeft lust aan u, en al zijn knechten hebben u lief, word dan nu des konings schoonzoon. En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van Saul. Toen zeide David, is dat licht in uw lieder ogen des konings schoonzoon te worden, daar ik een arm en verachtzaam man ben? En de knechten van Saul boodschapten het hem, zeggende, zulke woorden heeft David gesproken. Toen zeide Saul, al dus zult gij lieden tot David zeggen, de koning heeft geen lust aan de bruidschap, maar aan 100 voorhuiden der Filistijnen, opdat men zich wreken aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen. Zijn knechten nu boodschapte David deze woorden, en die zaak was recht in de ogen van David, dat hij des konings schoonzoon zou worden. Maar de dagen waren nog niet vervuld. Toen maakte David zich op, en hij en zijn mannen gingen heen, en zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen. En David bracht hun voorhuiden, en men leverde ze de koning volkomelijk, opdat hij schoonzoon des konings worden zou. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw, en Saul zag en merkte dat de Heere met David was, en Michal, de dochter van Saul, had hem lief. Toen vreesde Saul nog meer voor David, en Saul was David tot vijand al zijn dagen. Als de vorsten der Filistijnen uittogen, zo geschiedde het als ze uittogen, dat David kloeker was dan al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was.
Wij gaan zingen Psalm 18, het 14e vers. Zo leeft de Heere, mijn rotssteen zij geprezen, de God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen. Psalm 18, vers 14. Gemeente, wij willen vanavond met de hulp des Heren het gedeelte ook overdenken wat wij hebben gelezen uit 1 Samuel 18, de verzen 15 tot en met 30. We lezen daarvan nog. Het 27e vers. Toen maakte zich David op, hij en zijn mannen gingen heen en ze sloegen onder de Filistijnen 200 mannen en David bracht hun voorhuiden en men leverde ze de koning volkomelijk, opdat hij schoonzoon des konings worden zou. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw. David wordt des konings schoonzoon. Wij willen met Heere hulp letten op drie gedachten. Ten eerste op een verbroken belofte. Ten tweede op een listig voorstel. Ten derde op een opgebrachte bruidschat. David wordt des konings schoonzoon, een verbroken belofte. Saul die had het beloofd. Zijn dochter Merab zou de vrouw worden van de man die Goliath zou verslaan. En op het moment dat dan David erop rekent dat ze hem ter vrouw wordt, dan geeft koning Saul zijn oudste dochter aan een andere man. Een listig voorstel, dan bemerkt hij dat zijn andere dochter Michal David lief heeft. O, denkt hij. Dat kan dan misschien toch nog wel, dan probeer ik maar dat Michal, mijn aanstaande schoonzoon, tot een valstrik wordt. En dan begint hij al direct met de bruidschat. Heel merkwaardig natuurlijk, 100 voorhuiden van de Filistijnen. Dan zie ik David wellicht niet meer terug. Dat hoopt hij. Een opgebrachte bruidschat. David zegt, wie ben ik, dat ik des konings schoonzoon worden zal. En hij verslaat geen 100 Filistijnen, maar die slaat er 200 dood. En neemt hun voorhuiden mee naar koning Saul. Vreselijk natuurlijk. Het waren onbesneden Filistijnen. En ze vielen Gods volk aan. Dus het is een rechtvaardige daad van David. Een verbroken belofte. Gemeent, Saul die had het beloofd. Degene die Goliath zou slaan, zou zijn dochter krijgen, zou veel voorrechten krijgen, zou een vrij man worden. Stel, hij behoefde geen belasting te betalen en niet verder te dienen. David verslaat Goliath in de naam van de Heere, de God van Israël. En Saul, we lezen er dan even niks van. Het is net of hij het uit wil stellen, en dat wil hij ook. Wat beloofd is, moet hij trouwens vervullen. Want wat we beloven en niet nakomen, dat stelt ons schuldig. Dan blijft die belofte onvervuld liggen. Dan getuigt die onvervulde belofte tegen ons. David, hij had de belofte ontvangen van koning te worden over het erfdeel des Heren. Dat niet alleen. Hij was door Samuel gezalfd met de heilige zalfolie. Niet uit een kruik, maar uit een hoorn. En wat de Heren belooft, dat doet de Heere wel. De Heere kan zijn woord niet verbreken. De Heere zal zijn woord nooit teniet doen. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Door dit alles heen wordt David beproefd. Door dit alles heen wordt David onderwezen. Door dit alles heen wordt David voorbereid op het ambt wat hem wacht. De Heere was van Saul geweken. En een boze geest verschrikte Saul, zodat David geroepen werd om op de harp te spelen. En we zagen de vorige keer dat koning Saul een moordaanslag beging op de jonge David. Hij wilde hem met zijn speer aan de wand spitten en meende David te kunnen doden. Wat een onuitsprekelijk voorrecht dat David mag ervaren dat de Heere met hem is. Dat de Heere hem tot een schild is. Dat niemand hem kwaad kan doen, want op hem zijn Gods belofte. David kan eenvoudigweg niet sterven, want de Heere heeft tot hem gesproken. De Heere is van Saul geweken en het staat er in dit verband verschillende keren dat de Heere met David is. Gemeente, wat is dat een voorrecht dat Gods kinderen dat bij ogenblikken mogen ervaren en ondervinden dat de Heere van ze weet, dat de Heere over hen waakt, dat de Heere voor hen zorgt, dat de Heere het voor hen opneemt, dat de Heere de getrouwe en de onveranderlijke is en dat Hij nooit laat varen de werken zijner handen. De Heer is van Saul geweken. David weet het, David gevoelt het. David begrijpt ook wel dat een heel aantal mannen natuurlijk toch nog hun heer koning Saul getrouw zijn. Dat kan ook eigenlijk niet anders. En daarom lezen we dat David zo heel voorzichtig moet handelen. Hij moet goed opletten wat hij doet en wat hij laat, wat hij zegt en wat hij niet zegt. Het is als het ware zo ontzettend gevaarlijk voor David. En dan mag hij voorzichtiglijk wandelen, staat er. Daar ligt, jonge vrienden, gemeente, een ander geheim aan ten grondslag. Want als David zo voorzichtiglijk mag wandelen, dan betekent dat ook dat David wandelt voor het aangezicht des Heren. Dat David mag wandelen in een tere godsvrezen. Dat David een tere geweten heeft, een open geweten, maar ook een gevoelig en een geheiligd geweten. En dat hij dicht bij de Heren mag leven. En dan waakt de Heere over zijn kind, een knecht David. Hij handelt voorzichtiglijk. Dat voorzichtiglijk wandelen van David, dat is vrucht van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dat vloeit uit de grote Davidszoon die in de volheid destijds komen zou en die zijn kerk gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En daarom David is bezet om Christus wil met een kinderlijke godsvrezen, dat doet hem voorzichtiglijk wandelen. Die tere godsvrees in het hart en leven van David wordt gezien. Dat wordt opgemerkt. Dat wordt opgemerkt door de kinderen des Heren die er nog zijn onder Israël. Dat wordt opgemerkt door de mannen en de knechten van Saul. En het wordt doorverteld aan koning Saul dat David zich voorzichtiglijk gedraagt. En dat hij kloek en verstandig is in zijn handelen, Saul die krijgt het allemaal te horen. Davids voorzichtig wandelen, gemeente, geeft tweeërlei vrucht. En daar moeten Gods kinderen maar op rekenen. Saul die wordt hoe langer hoe meer met vrees en met een dodelijke haat vervuld, als hij bemerkt dat het volk David lief heeft. Dat David voorzichtiglijk handelt, dat hij steeds wordt bewaard. Ja, Saul bemerkt wel dat de Heere voor hem zorgt en over hem waakt. En dat geeft haat in het hart en leven van koning Saul. En daarentegen het volk van Israël, dat heeft David lief. David neemt toe. En er komen er steeds meer onder Israël die van David beginnen te houden. Vanwege zijn kloeke daden, vanwege zijn voorzichtige levenswandel, vanwege de tere godsvrucht. David, hij mag toenemen onder het volk. Hij is een type van de grote Davidszoon. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mens. Volk des Heer, wat zou het een wonder zijn, een voorrecht zijn. Maar het is te verkrijgen, het is om niet te verkrijgen. De Heere wil het zijn kinderen schenken, dat u toe mag nemen in wijsheid. In die tere wijsheid, de wijsheid die wijs maakt tot zaligheid. Het onderwijs vanuit Gods woord. Toenemen in de wijsheid die naar de godzaligheid is. Toenemen in grootte en in genade bij God. Dat wij steeds kleiner worden. Dat wij steeds meer in het dal van ootmoed terechtkomen. Dat wij onszelf steeds meer verfoeien in stof en as. Dat wij hoe langer hoe meer walgen van onszelf. Dan nemen we toe in grootte en in genade bij God en bij de mensen. En zo was het ook bij David. Zijn voorzichtige, ootmoedige levenswandel, we horen er straks nog wel meer van, deed hem toenemen in de ogen van het volk. Maar dat blijft niet zo. Satan komt erop af. Saul is door zijn eigen toedoen een vriend van Satan. Een vriend van de duivel. Gemeente, u moet daar eens even over nadenken. Gods kinderen. Die zoals David mogen leven. Worden wel vrienden van God genoemd. Door hartvernieuwende genade. Worden er vijanden met God verzoend. Vijanden tot vrienden gemaakt. Maar als wij zo willens en wetens onszelf verharden en vijandig staan tegenover Gods volk, openbaren we in ons leven dat we vrienden van de Satan zijn. En zo is het bij koning Saul. En als Satan erop afkomt, en Saul is een vriend van Satan, dan staat er voor de jonge David een zware beproevingsweg te wachten. Hij wordt koning. De Satan heeft op een afstand wel toegezien. Toen die godvrezende Samuel die oliehoorn uitgiet op het hoofd van David, de zoon van Isaï. Hij had wel gehoord dat de Heere sprak. Ik heb mij omgezien naar een man die al mijn wil zal doen. Zal dat beloofde vrouwenzaad uit het paradijs komen uit het nageslacht van deze godvrezende jonge man die hij aan de dienst des Heeren is kwijtgeraakt. Saul wordt vervuld met haat. De Satan wordt vervuld met haat. Want Christus is in David. Het vrouwenzaad en het slangenzaad, dat maakt zich op. Christus is naar de aarde gekomen. We lazen het, hij nam toe. In groot, in genade, in wijsheid. Bij God en het volk, daar komt de Satan op af. Want even later wordt hij verzocht, 40 dagen. En Satan houdt niet op de Christus te verzoeken, te beproeven, van zijn borgwerk af te houden, te benauwen. Te doden, maar dan niet op die wijze dat hij de deugden van zijn vader opluistert en de prijs betaalt. Maar daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Saul had zijn dochter Merab beloofd aan de man die Goliath zou slaan. Dus David heeft recht op de oudste dochter van koning Saul. Kanttekening 26 zegt, omdat Saul David niet openlijk durfde doden en God hem in de krijg bewaarde, zo zoekt hij hem onder een schijn van liefde en vriendschap in het net te krijgen en om te brengen. Als hij tegen Saul zegt, mijn grootste dochter Merab, die zal ik u tot een vrouw geven. Alleen, en daar hebt u het gevaarlijke. Hij gaat opnieuw een voorwaarde tegenover David stellen. David moet opnieuw aan een voorwaarde voldoen. Wees mij een dapper zoon en voer de krijg des Heren. Weer dat godsdienstige spreken van koning Saul. Wees nu dapper en voer de krijg des Heren. Maar de Heilige Geest deelt het ons mee. Saul zeide dat mijn hand tegen hem niet zei, maar dat de hand van de Filistijnen tegen hem zei. Dus de Geest heeft het ons verklaard. Wat er in het hart van koning Saul leefde. En dan onder een vroom spreken. De krijg des Heren voeren. Wees me een dapper zoon, dan krijg je Merab. En hij zoekt hem te doden. Overtreding van het zesde gebod. Ik mag mijn naaste niet haten, niet kwetsen, niet onteren, al helemaal niet doden. Wat heeft koning Saul op het oog? Helemaal niet de krijg des Heren. Al helemaal niet de eer des Heren. Al helemaal niet het behoud van David. Saul die heeft alleen zichzelf, zijn eigen naam, zijn eigen eer op het oog. Wat doet David? Zich gewillig onderwerpen aan wat Saul van hem vraagt. Hij voert dapper. Zeker, in Davids ogen is het de krijg des Heren. Want David weet dat onbesneden Filistijnen steeds Israël aanvallen. En hij voert de oorlogen des Heren. Maar dat doet hij tegelijk ook in opdracht van koning Saul. Gewillig, hij buigt, hij gehoorzaamt, hij vecht tegen de Filistijnen. Waarom nog meer? Gehoorzaam, gewillig, de krijg des Heren. Mag de jonge David uitzien naar het huwelijk met de koningsdochter Merab? Ja, toch? Die was hem toch in een eerlijke weg beloofd. Hij had de bruidschat toch al opgewogen. Hij had Goliath al omgebracht. Hij had er recht op. Hij ziet er naar uit. David gaat voorbereidingen treffen om tot een huwelijk te komen met de dochter van koning Saul. Jonge vrienden, dat doet David niet zonder het gebed. Heel de psalmen door zien we Davids gebeden, psalm na psalm. Ook in de tijd onder koning Saul begon de jonge David de psalmen te dichten. En zien we, lezen we zijn gebedsleven. Hoe is David verbonden geweest aan de troon van Gods genade? Hoe had David in alles de Heere nodig en kon hij zonder God niet? En zo leeft hij naar een huwelijk. Jongens, meiden, zie je uit naar een huwelijk. Die een vrouw begeert, begeert een goede zaak. Het huwelijk is een goddelijke instelling. Ik zou zeggen, jonge vrienden, zie je uit naar een levensgezel. Je bent me natuurlijk al voor, ja dominee, dan moet ik op mijn knieën gaan. Ook als je verkering hebt, dan hoop ik dat je eerlijk leeft. Op het huwelijk niet vooruit grijpt. Steeds in het gebed gaat. Of de Heere bewaart. Of de Heere leidt. Of de Heere je wil verbinden. Door de band van het huwelijk. Aan je vriend. Aan je vriendin. Of de Heere je wil zegenen. Of de Heere mee wil optrekken. Je mag naar het huwelijk uitzien. Je mag naar het huwelijk verlangen. Je mag voorbereidingen treffen. David doet het ook. En dat mag. Dat is een heel schriftuurlijke weg. Ten voorrecht, als de Heere liefde geeft. Natuurlijke liefde tussen een jongen en een meisje. David wordt niet hoogmoedig. David is ootmoedig. David is klein. David is nederig. Hij zegt, wie ben ik? En wat is mijn leven? En wat is mijn vaders huisgezin in Israël? Dat ik des konings schoonzoon zou worden? Dat is geen nederige hoogmoed. Of hoogmoedige nederigheid. Nee, gemeend, dat is vrucht van de omgang met de Heere. En dat is rechte kennis, vrucht van rechte kennis van God en van kennis van onszelf. Hij weet uit welke gering gezin hij komt. David weet ook al enigszins wie hij is. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. Hij is een gevallen Adamskind. Hij is een zondaar. En wie ben ik toch, zegt hij. Uit het kleine Bethlehem afkomstig. Jongste zoon van Isaïe, als hij nog de oudste was. Nee, hij is de jongste, hij is de kleinste. Wie ben ik? Een schaapherder? Meer ben ik niet. Wie ben ik? We zien gemeend een type van Christus. In de gestalte van David, het leven van David, in het spreken van David. Wat heeft Christus zich gewillig onderworpen aan de wil van zijn vader? Wat wilde Christus buigen om de wil van zijn vader te doen? Wat gaf hij zich daartoe al in de eeuwigheid? In die eeuwige vrederaad stelde hij zich borg. Zie ik kom om uw wil te doen. Dat is het eerste. De wil van zijn vader. Gods wil. De eer van zijn vader. De geschonden deugden opluisteren. Wat nog meer. Die meerdere van David zag uit om zijn bruid in een eerlijke weg te verkrijgen. De grote Davids zoon ziet er naar uit dat de bruid die hij van zijn vader kreeg zijn eigendom wordt op gronden van recht en gerechtigheid. En volk des Heeren, het verlangen kan in uw ziel niet zo sterk zijn als het is in de ziel van Christus. Wat ziet hij uit naar die dag dat hij zijn bruidskerk bij zich hebben mag. En daarom boog hij gewillig. Daarom kwam hij in de volheid des tijds. Daarom vernederde hij zich zo diep. Daarom was het. David bereidt zich voor. David ziet er naar uit. En dan is de dag aangebroken. En dan wacht hij tot Saul Merab zal uitbrengen en hem ter vrouw zal geven. En zie daar, ze wordt door koning Saul aan een ander gegeven. Koning Saul is een onderdaan van de vader der leugenen. En wil de begeerte van zijn vader doen, die was een mensenmoeder van de beginnen. Jonge vrienden, gemeente, Satan kan schitterende zaken beloven. En als je naar hem luistert, dan belooft hij je steeds meer. Dan wordt zijn dienst steeds aantrekkelijker. Dan wordt het je ook steeds gemakkelijker. Oh, wat belooft hij? Een heerlijkheid belooft hij. Genot belooft hij. Rijkdom belooft hij. Aardse bezittingen belooft hij. Koninkrijken belooft hij. En als je maar lang genoeg naar hem hebt geluisterd, gemeend, wat dan? Dan sleept hij mij mee naar het eeuwige verderf. En dat is dan het loon. Want wat Satan belooft is niet meer dan een schitterende zeepbel met alle kleuren van de regenboog. En als je hem aanraakt, dan spat hij uit elkaar. Satan kan wat beloven. En wat verbreekt hij zijn belofte. Want hij komt ze helemaal niet na. Dus af en toe, tijdelijk, eventjes, maar nooit bestendig. Want dat is hem niet gegeven. Heel eenvoudig. O gemeend, wij zijn de vader der leugenen toegevallen. Liggen er van u ook beloften? Misschien wel zo in het dagelijkse leven tegen elkaar. Betaal dan uw gelofte. Stel ze niet uit. Liggen er beloften tegenover God? Die mogen wij niet verbreken. Want dan staan we schuldig. Dan blijven die onvervulde beloften daar liggen. En dan zullen die onvervulde beloften tegen ons blijven getuigen. Wat heb ik beloofd bij belijdenis doen? Wat heb ik beloofd bij de doop? Wat heb ik beloofd toen we ambtsdrager werden? Wat hebben we beloofd? Wat hebben we beloofd? Zullen we het nakomen? Kan nooit in eigen kracht. Maar God heeft het ja-woord gehoord. Opletten hoor. Koning Saul verbreekt de belofte. Maar die blijft wel liggen. Hij heeft het wel beloofd. Hij heeft het wel gezegd. En David, wat doet hij? Grijpt hij naar zijn wapens? David is een man. Later leren we hem ook anders kennen. Hij was een Adamskind. Zeker waar. Maar hier kan David geen kwaad voor kwaad vergelden. Hij zwijgt. Hij is stil. Hij komt achteraan. Hij wacht op God. God de Vader heeft ook wat beloofd. Hij heeft Christus wat beloofd. Eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Dat vervult hij. Volkomen. Volmaakt. Want Christus heeft de bruidschat opgewogen. Hij heeft de drinkbeker gedronken tot de laatste druppel toe. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Nu krijgt hij de heidenen tot zijn erfdeel en de einden der aarde tot zijn bezitting. Vraag of u er ook bij mag zijn, want u woont aan de einden der aarde, ons lage Nederland aan de zee. Ik hoop dat er nog veel liggen onder het zegel der goddelijke verkiezing, die Christus nog aan het opeisen is bij zijn Vader. Vader, ik wil dat die jongen en dat meisje en die jongen en dat meisje en die jongen en dat meisje en die man en die vrouw en die in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening gevonden. Kom, God verbreekt zijn belofte niet. Dat kan hij niet. Die waarachtige getrouwe getuige, de verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? God is geen mens dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat hem iets berouwen zou. Hetgeen uit mijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat is dat een bemoediging voor verbondsbrekers die evenwel naar Gods welbehaag uit soeverein ontfermen, uit louter genade van God in hun ziel wel eens een belofte hebben gekregen. En die uitzien naar de vervulling, die er naar uitzien dat de Heere dat waar maakt en dat de Heere dat uitwerkt. En dat zal de Heere doen. Dat kan hij niet nalaten. Daar is de eer van zijn naam aan verbonden. En Christus heeft volkomen genoeg gedaan. En daarom, hij bevestigt het. Er zal nooit één woord op de aarde vallen van alle goede woorden die God heeft gesproken. Luister, de Heere kan de vervulling uitstellen. Hij kan de ziel laten wachten. Wachten duurt lang. Wachten is moeilijk. Wachten kan mij moedeloos maken. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Bedel maar en smeek maar. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost en druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Let eens op in uw leven. Misschien is de Heere plaats aan het maken voor de vervulling. Dat gaat door het afgesnedene, door het onmogelijke, als door de dood. Let op David. Hij krijgt straks wel een vrouw, maar hij zit nog niet op de troon. Dan zit hij eerst in de spelonken, daar bij de mensen begraven. De vervulling van koning te worden gaat door de dood. En zo is Gods werk. Dat we de Heere alleen zouden overhouden en van alles ons vertrouwen zouden aftrekken en alleen maar zijn woord, opdat de belofte zouden gaan schreeuwen in de ziel en dat we de hemel zouden aanhangen en geen rust meer zouden hebben voor de Heere zijn belofte in ons hart en leven zou gaan vervullen. Kom, smeek de Heere om zijn liefde en trouw. En of hij een waarmaker van zijn woord wil betonen te zijn. Een lichte voorstel onze tweede gedachte. David gaat niet zelf aan het werk. David is een vrouw beloofd, de dochter van koning Saul. Ze heeft een andere man. David wacht op de Heere. Doet u het ook? Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op den Heer. Teleurgesteld door mensen. Met mensen kom je beschaamd uit. Gods kinderen moeten ook de vriendendood sterven. Soms denken ze, heb ik nu nog iemand over? Of beginnen ze nu allemaal? Zulke tijden hebben ze. Gods kinderen, ambtsdragers, Gods knechten. Wat is Gods weg in het heiligdom? Is Gods weg onbegrepen? Wat gaat het vaak door de duisternis, door de strijd en door de aanvechting, door de onmogelijkheden heen? David wacht. Hij doet zelf niets. Het gebed blijft over. In het paleis is nog een dochter. Ze heet Michal. En die Michal, die heeft van David gehoord. Ze heeft David gezien. Het is gewoon zo. Meiden, David is een knappe jonge vent. Die kloeke daden verricht. In het hart van Michal is natuurlijke liefde gekomen voor deze jonge godvrezende man. Is Michal ook een jonge vrouw die de Heere vreest? Ik ben bang van niet. Als later haar man David huppelt voor de ark, dan bespot ze David. Want die geestelijke, hartelijke vreugde in God verstaat ze niet. En dan staat dat treffende, ingrijpende woord. Michal bleef tot haar dood kinderloos. Maar ze krijgt natuurlijke liefde voor David. En dat is groot. Dat is goed. Natuurlijke liefde is vrucht van Gods algemene genade. Mogen we niet onderschatten. In onze tijd begint het weg te ebben. Daar is de ongerechtigheid de oorzaak van. De wetteloosheid is daar de oorzaak van. De liefde van velen is aan het verkouden. En we schelden elkaar de huid vol. O, het is diep ingrijpend. Wat is er toch weinig liefde meer. Ook natuurlijke liefde. En Gods kinderen moeten maar de hand in eigen boezem doen. Michal krijgt David lief. Heeft ze erover gesproken? Verklaarders zeggen van wel, anderen zeggen van niet. Hoe het ook zij, het is niet verborgen gebleven in het paleis. En het is bekend geworden. En de knechten brengen het bij haar vader, koning Saul. Ze geven het hem te kennen, dat Michal liefde heeft tot David. En dat is goed in de ogen van Saul. Het is goed wat er in het hart van Michal is gekomen. Dat mag. Ze mag verlangen naar een man. Het huwelijk is een paradijsbloem. Wat een voorrecht, het is waar. Maar één huwelijk is er in het paradijs gesloten. Daarna zijn alle huwelijken buiten het paradijs gesloten. Maar evenwel, het huwelijk een paradijsbloem. Jonge vrienden, jonge mensen, gemeente blijft het zo zien. Wat is het huwelijk een onuitsprekelijk groot goed. Na persoonlijke genade is een gezegend huwelijksleven wel het grootste wat God de mens geven kan. Hoor ik eens een predikant zeggen, ik denk dat zo is. Michal krijgt betrekking op David. Er is nog een volk dat krijgt betrekking op God. Wanneer krijg ik dat? Als de Heere zijn liefde in mijn ziel legt. Zijn liefde in mijn hart uitstort. Mijn hart vernieuwt. Het geloof plant. Me trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan ken ik God niet. Maar ik krijg liefde tot een onbekende God. Ik ken God niet. Maar er valt een betrekking op God. Ik ken hem niet, maar ik ga naar hem vragen. En ik ga naar hem zoeken. Ik ken hem niet, maar ik kan niet meer zonder hem. Ik lig 's ochtends te wenen. Ik lig 's avonds te wenen. Mijn gebeden overdag zijn zo anders. Er komen allemaal schietgebeden. Er komen allemaal gebeden met de pet op. Want de verborgen God trekt zondaren door de liefde tot zich. En ze vragen, Heer, wie zijt gij? En mag ik u leren kennen, u leren dienen, u leren vrezen? De Heere toont ook de afstand en de scheiding en de kloof en de breuk. Leg de oorzaak bloot, dat is mijn zonde, dat is mijn hemelhoge schuld. Dat wordt beweend met tranen in verborgen. De zonde gaat smarten, ze gaan de zonde haten en vlieden en verlaten. En zo leven ze hun leven. Verborgen trekkingen, verborgen leven. Liefde tot God, zijn dienst, zijn woord, zijn inzettingen, zijn dag, zijn huis, zijn volk, zoete banden die hem binden aan des Heeren. Lieve volk, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. De Heere leert ze wie ze zijn. Bepaalt ze bij hun afkomst en ze gaan buigen. Want het wordt niet beter in hun leven, dat hadden ze gehoopt. Maar ze staan schuldig, ze hebben gezondigd. De vloek van de wet gaat hen veroordelen, ze weten niet hoe het moet. Ze horen Gods volk spreken, ze horen het woord prediken. Ze horen Christus prediken, dan komt er een betrekking op een onbekende zaligmaker. Ze vragen het Gods kinderen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste, die is blank en die is rood en die draagt de banier boven 10.000. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulken is mijn liefde, ja zulken is mijn vriend, o gij dochter van Jeruzalem. Wat een onbevattelijk wonder, als het Gode behaagt zijn zoon te openbaren. Christus, Jezus de Heere, tot de ziel te brengen. Die tiende uren te verklaren. De Zonen Gods openbaart zich, verklaart zich, spreekt tot de ziel, zegt wie hij is. Ik ben het, die met u spreek. Zondaren worden tot die Christus geleid. God brengt zijn Zoon door zijn geest en woord tot de ziel. Het komt tot een gezegende ontmoeting. tussen die twee. Onverklaarbare, zoete ervaring, waar de ziel de stem van de Zoon Gods horen mag. En de middelaar aanvankelijk mag worden gekend. De Zoon des levende Gods. Wat een betrekking er dan in de ziel komt tot deze persoon van de middelaar, laat zich maar moeilijk onder woorden brengen. Jezus is het alleen en anders geen. Jezus is het alleen waar mijn hart gaat heen. Naar die levensvorst, mijn ziel geduriglijk dorst. Dan spreken ze er wel eens van hun liefde tot Christus, van hun betrekking tot Christus, van zijn spreken tot de ziel. Weet u wat de worsteling wordt? Zal het in mijn leven nu mogen komen tot een bewuste geloofsvereniging met deze grote Davidszoon, de Christus, de middelaar, Gods en der mensen. O, daar verlangen ze naar, met hem verenigd, in dat zoete genadeverbond, het te mogen weten, hij is de mijne, en ik ben de zijne. Wat zal het voor koning Saul geweest zijn? Hij haat David, met een dodelijke haat, meer heb aan een ander gegeven, en nu hoort hij dat Michal David lief heeft. Satan doet niet anders dan list op list beramen, keert zich tegen de Allerhoogste, keert zich tegen Gods kerk, keert zich tegen Gods volk, keert zich tegen Christus. Zijn onderdanen doet eigenlijk niet anders. Saul doet het ook. Keert zich tegen God, Gods volk, Gods kind, tegen David. Ingrijpend, gemeente. Ik zal haar aan hem geven, dat ze hem ten valstrik zei, en dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Daarom zei de Saul tot David, met de anderen zult gij heden mijn schoonzoon worden. En Saul gebood zijn knechten, spreekt met David in het heimelijke zeggende, wat is er nu aan de hand? Het lijkt dat David het niet vertrouwt. David zwijgt. David lijkt niks terug te zeggen tegen koning Saul. Als hij hem zegt, met de anderen zult gij heden mijn schoonzoon worden. David blijft stil. Te begrijpen. Zijn schoonvader is, of koning Saul is niet te vertrouwen. Is niet te vertrouwen. Dan schoot hij met zijn speer. Geeft meer op aan een ander. En nu hoort David dit. Wat moet hij daarmee? Dus Saul die gaat met zijn knechten spreken. Probeert één te zijn met zijn knechten. En nu moeten zijn knechten met David gaan spreken. Om inderdaad David zover te krijgen dat hij met Michal wil trouwen onder de voorwaarden van een bruidschat. Dan moeten ze tegen hem gaan zeggen, nou het is zo erg niet al bij Saul. Hij schoot wel met zijn speer, maar dat was natuurlijk zijn psychische ziekte. En nu heeft hij meer dan wel aan een ander gegeven, maar dat moet je maar als een vergissing zien. Want toch heeft koning Saul lust aan u, David. Dat heeft u ons gezegd. En wij hebben u ook allemaal lief, David. Word dan nu toch des konings schoonzoon. Hier hebben wij de zonde tegen het negende gebod. Saul die huichelt en spreekt vals getuigenis. Eigen werken des duivels. Gemeente, mag ik u raden om altijd de waarheid te spreken. Dan hoeft u nooit iets te onthouden. Want hoe meer vals getuigenis u spreekt, dan moet u dat allemaal onthouden, weet u wel. Ja, stel je voor, u loopt een keertje tegen de lamp. Want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Spreek altijd de waarheid. Doe dat toch. De Heere zegt van zijn volk. Het is immers mijn volk. Kinderen die niet liegen zullen. En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van David. Dan horen we weer zijn ootmoed. Wat vind je nu, zegt hij. Is het licht in jullie der ogen des konings schoonzoon te worden? Dat eerst hebben we al gehoord. Ik ben een arm en een verachtzaam man. Hij wil zeggen, terwijl ik een arm gezel ben, in vergelijking met de koning, zo heb ik de macht niet om een bruidsgift te geven, gelijk de dochter van een koning betaamt. Want de mannen ontvingen te dien tijde geen bruidsgift van de vrouw, maar zij gaven de bruidsschat. Deze bruidsschat was tenminste 50 sikkelen zilver. 50 sikkelen zilver. Mogelijk is een sikkel 4 daglonen. 50 maal 4, 200 daglonen. Nou, reken maar uit, jonge vrienden. Dat was voor David niet te doen. Deze herdersknaap. Ik ben een arm iemand. Ik ben een verachtzaam iemand. Wie ben ik dat ik des konings schoonzoon mag worden? Is dat licht in jullie der ogen? Hoe moet ik de bruidsschat nu toch opwegen? En de knechten gaan terug. Saul hoort het. Neemt zijn kans waar. Zeg maar dat het mij helemaal niet om een bruidsschat te doen is. Ik wil alleen 100 voorhuiden van de Filistijnen. Doet hij weer wat vroom gepraat, gemeente. Hij weet wel dat David weet dat de Filistijnen onbesneden zijn. En als onbesneden Filistijnen het volk des Heren aanvallen, dan zijn het kinderen des doods. Dus dat past weer bij de krijg des Heren. 100 voorhuiden van de Filistijnen. Maar Saul die heeft Davids dood op het oog. Want voordat hij eens 100 Filistijnen heeft gedood, dan hebben ze hem ondertussen ook wel te pakken. Gemeente, een ongebruikelijke bruidsschat. En aan de andere kant, volken die de besnijdenis hadden en zich beroemde op het voorrecht boven de onbesnedenen, waren wel vaker gewoon als overwinningsteken niet de hoofden van de overwonnen vijanden mee te nemen, dat deden ze anders ook vaak. Maar die besnedenen, die namen dan de voorhuiden van de onbesneden vijanden die ze hadden overwonnen met zich mee. Je moet er natuurlijk niet aan denken. Maar Saul die weet wel, de voorhuid besneden te worden, is Gods inzetting. Sacrament van de besnijdenis. De voorhuid, beeld van de verdorvenheid van mijn gevallen zondaarsen bestaan. En zo laat hij David de Filistijnen tegemoet gaan. Gemeente, deze listige valstrik van koning Saul ziet God. Het is wat Calvijn zegt, tegen de bedoeling van de goddelozen in, doet God op hun eigen hoofd neerkomen wat zij beraamd hebben. We zien het in het vervolg, koning Saul wordt alleen maar banger. Volk des Heren, Christus moest voor u de bruidschat opwegen. Het bloed van de vijanden moest hij sprengen. We lezen het in Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, die gerechtigheid spreek, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw kleder als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen, hun bloed en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart en het jaar mijn verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp en ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund en ik heb de volken vertreden in mijn toorn. Christus moest nog bloed laten vloeien, dat moest David niet. En dat was zijn eigen hartebloed. Volk des Heren, u bent duur gekocht, niet met de prijs van zilver of goud, maar met het dierbaar bloed van het onbevlekkelijk, onbestraffelijk lam. Bedenk het eens. Wat vraagt dat van u? Een heilig, dankbaar leven. We gaan ervan zingen. Psalm 56, vers 1. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd van alle kant. Psalm 56, vers 1.
Thank you.
David wordt des konings schoonzoon een verbroken belofte, een listig voorstel, een opgebrachte bruidschat. David gehoorzaamt weer. David is gewillig. David spreekt niet tegen. David zegt niet, ik heb de bruidschat al lang opgewogen, mijn heer koning. Nee, zegt hij niet. Het is die gewillig. Vertoont iets van de gewilligheid van de grote Davidszoon. Die gewillig was tot in de dood des kruises. Het is oorlogstijd. Filistijnen zijn aartsvijanden van Israël. Rechtvaardige daad van David. Hij doodt 200 Filistijnen. Waarom 200? Wie ben ik dat ik des konings schoonzoon worden zou? Het is toch wat om voor een koningsdochter een bruidschat op te wegen. Hij wil als het ware alle twijfel bij koning Saul wegnemen. En het laten zien dat hij de strijd des Heren wil strijden. Die onbesneden Filistijnen die het erfvolk aanvallen. Hij doodt 200 Filistijnen. En Saul die wacht en die hoopt dat hij David niet meer terugziet. David kan niet sterven. Op mij zijn uw geloften. Maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouw. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Maar zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Christus zo gewillig. Dat hij zich diep vernederde door de ontluisterde menselijke natuur aan te nemen. David wilde Michal, zijn bruid. Christus wilde ook zijn bruid. En daarom was hij gewillig aan zijn vader. Gewillig om de prijs te betalen. Gewillig om de zonde te verzoenen. Gewillig. Om de ongerechtigheid voor zijn ganse kerk uit te delgen. Hij wilde zijn bruid verwerven. En nu ligt er een belofte voor de kerk. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft. Vooral haar zonde. David komt met een dubbele bruidschat. Met eeuwig gesproken de meerdere van David ook. En dan mag er de kerk worden toegeroepen. Troost. Troost. Mijn volk. U zult dubbel ontvangen. Voor al uw zonde. En voor al uw ongerechtigheden. Betekent dat nu eigenlijk? Wat Johannes zegt. Ware boetvaardigen hebben in waarheid in Christus en in zijn genoegdoening van de hand des Heren dubbel ontvangen voor al hun zonden. Want de genoegdoening die Christus door zijn dood gedaan heeft, was van zulk een oneindige waardij dat ze meer dan het dubbele was van het laakbare van hun zonden. Want God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. En deze dood van de zonen Gods is de enige en algenoegzame offerande en genoegdoening van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam, tot verzoening van de zonde der gehele wereld. David krijgt zijn bruid, ze trouwen. Koning Saul staat er nog weer tussenin zo. Bemerkt dat de Heere met David is. Ziet hij het in dat huwelijksleven? Merkt hij het? Die liefde tussen die twee. Merkt hij het aan Davids levenswandel? Zijn voorzichtig handelen. Zijn liefde tot Michal. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dan lezen we zo, Michal had David lief. Ten voorrecht, als hij die natuurlijke liefde, die de basis van het huwelijk moet zijn, er is. Er is. Ik hoop dat God waakt over alle huwelijken in onder ons. Dat hebben we echt nodig. En jonge mensen, vraag of de Heer dat wil doen. En of je elke dag liefde mag krijgen voor elkaar, tot elkaar. Zo'n voorrecht. De liefde is in het huwelijk. Gods kinderen krijgen God lief. Gods kinderen krijgen de grote David zo lief. Gods kinderen zien er naar uit om het eigendom te zijn van die grote Davidszoon. Daar gaat de stervensweg aan vooraf. Sterven. Waaraan? Paulus zegt, om eens anderen te worden, moet ik sterven aan de wet. Want wij zijn aan de wet verbonden. Maar de wet maakt ons onmogelijk zalig. Dat kan niet meer. De wet sterft niet. De wet blijft eisen. Volmaakte gehoorzaamheid. Nu moet ik leren sterven aan de wet. Mezelf onvoorwaardelijk overgeven. Wat een weg in verlies van alles schenkt God Christus weg. En mag een zondaar Christus en zijn borg en bloedgerechtigheid om niet ontvangen uit de loutere genade. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood en nu verwin ik het graf, nu neemt geen Satan mij meer de zegenkroon af. Zal die vrees al meer en al meer. En zo gaat het. Want als God het voor zijn volk op gaat nemen, dan moeten de vijanden hoe langer hoe meer vrezen. En David was kloeker dan alle knechten van Saul. En zeer geacht bij het volk. Wat toch de vrezen des Heren vermag. Mocht de Heere die tere godsvrezen in onze zielen willen leggen. Van u als hoorders thuis en jullie jonge vrienden en alle hoorders in de kerk. Amen. Psalm 84 en daarvan het zesde vers is onze slotzang. Want God de Heer zo goed zo mild is stallen tijd een zon en schild. Psalm 84 het zesde vers. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.